Ik heb nog twee mededelingen. Dat is de eerste dat vanavond de pastorie open is. En de tweede is dat ik graag herinneren wil aan de doopavond die dinsdagavond om 8:00 begint. Alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 25 en daarvan het 5e vers: loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Het 5e van 25. Gods heilig en onfeilbaar woord lezen wij Hebreeën 7 vanaf vers 22 tot en met Hebreeën 8 vers 13. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 9e vers van Psalm 103. Maar zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij noemden u Hebreeën 7 vanaf vers 22 tot en met Hebreeën 8 vers 13. Daarna de 12 artikelen en we zingen het 9e van Psalm 103.
Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf een offer geofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens betere verbondsmiddelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispende zegt hij tot hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven, en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken den Heere. Want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
tekst voor de prediking vanmiddag ook als nabetrachting op het heilig avondmaal kunt u vinden in Hebreeën 7 vers 22. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, in het 22e vers van hoofdstuk 7 van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. In onze voorbeden willen wij denken aan de langdurig zieken, de namen zijn bij u bekend. Verder willen we dankzegging doen voor de familie Kraaienveld-Drogendijk, dat zij samen 50 jaar getrouwd mogen zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht en vervul ons met eerbied. En schenk ons de woorden om met u te spreken voor uw aangezicht, o Heere. Wat is het een groot voorrecht als we samen met de gemeente mogen verschijnen voor u. En geef dat we dat mogen doen in de naam van Hem die ge altijd hoort. Leer ons toch te steunen op die biddende en die dankende hoge priester die alles gereed gemaakt heeft, zodat uw troon een troon der genade is geworden. En dat gij bereid zijt, Heere Jezus, om uw volk en kinderen te helpen ter bekwame tijd. En Heere, wij bidden u of gij ons dat wil laten zien. Dan willen we de ganse gemeente voor u neerleggen. We hebben vanmorgen het avondmaal mogen bedienen. En sommigen van ons avondmaal mogen vieren. En een deel niet. En de kinderen die hebben dat ook gezien. Die zijn daar getuigen van geweest. En Heere, dan weet u ook hoe wij dat gedaan hebben. Dan zijn we geroepen om nabetrachting te houden. Hoe ben ik geweest? Zowel aan de tafel of niet aan de tafel. En Heere, geef dat wij dan ook door genade, door uw Heilige Geest daar licht over mogen krijgen. En allereerst degenen die aangegaan zijn. Geef, Heere, dat het in hun hart mag leven. Loof den Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Dat ze er klein onder gemaakt mogen worden. Verootmoedigd. En dat ze mogen zien welk voorrecht het is dat gij onderscheid maakt daar waar het van nature niet is. En Heere, dat wij dan ook mogen staan naar de vrucht daarvan. Opdat de dodende kracht van uw genade zich openbaar mag komen. In de doding van ons goddeloos bestaan. En dat de opwekkende kracht van de nieuwe mens openbaar mag komen. Opdat de vruchten des geestes openbaar mogen komen. Want u hebt het zelf gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof verkondigen. En ook wanneer we misschien onterecht aan zijn gegaan, dan hebben we ook licht nodig. Dan hebben we ontdekkend licht nodig. En zou u dat ook willen geven, opdat we niet tot onze schade aan zouden gaan. We moeten onszelf altijd weer onderzoeken of wij ook waarheid kennen in het binnenste. En Heere, u bent degene die ons hart doorgrondt. En wij bidden van u doorgrond en ken ons, o Heere. En zie of er bij ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Dat geldt ook voor het oprechte volk van God. Want ook zij kunnen op een schadelijke weg zich bevinden. En wij bidden u daarom, leid ons toch door uw Heilige Geest. Wees ons tot een leidsman. Laat het woord van u voor ons toch een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn. En wij bidden u ook voor degenen die afgebleven zijn. Heere, u kent hen ook in alle onderscheidenheid. Er zijn er die met smart afgebleven zijn. Die wel een betrekking hebben op deze zaak, maar niet aandurven. Omdat zij geen licht over hun staat hebben. En wij bidden u of gij ook hen wilt verlichten door de Heilige Geest. Opdat zij naderbij gebracht mogen worden. En wij bidden u voor hen die wisten dat ze af moesten blijven. Omdat ze nog niet wederom geboren zijn. En wij smeken u. Wilt gij met de wederbarende werking van de Heilige Geest in hun leven komen, opdat zij ontwaakt worden in hun natuurstaat en dat ze gaan zien dat zij gehecht zijn aan dingen die vergaan zullen, gehecht zijn aan de zonde, liefde tot de zonde, liefde tot de wereld, liefde tot het eigen ik. En wij smeken u of gij dat toch door genade wilt doden en uw liefde wilt instorten in hun harten, opdat zij liefde tot u zullen krijgen en u de Heere zullen gaan zoeken met ingespannen kracht. Dat zij ontdekt zullen worden aan zichzelf, Heere. En dat zij in die weg ook een borg neer nodig leren krijgen. En wij bidden u of gij uzelf dan bekend wil maken, o Heere Jezus Christus, als de weg, de waarheid en het leven, door wie wij alleen tot God kunnen gaan. We hopen ook vanmiddag daarover te spreken, dat gij borg zijt geworden van dat nieuwe verbond. En die borg die moeten we allemaal kennen. We zijn immers allemaal op weg en reis naar de grote rechterstoel. We moeten straks allemaal rekenschap afleggen van wat wij gedaan, gedacht en begeerd hebben. En ook wat we allemaal gehoord hebben onder de prediking van het evangelie. Maak ons toch werkzaam aan de troon uw genade. Dan denken we aan de bejaarden in ons midden die nog onbekeerd zijn. O Heere, we smeken u of gij hen toch een heilige onrust wil geven. En of gij hen toch werkzaam wil maken aan de troon uw genade. Dat zij niet alleen maar zien op de algemene goedheid van u. Dat gij hen gedragen en gespaard hebt. De armen van uw eeuwige langmoedigheid. Dat gij altijd goed voor hen geweest zijt en hen verzorgd hebt. Maar dat ze ontdekt zullen worden aan het feit dat zij nog geen borg kennen voor hun ziel. O, wij smeken u voor hen, of gij hen toch wilt bekeren tot u. O Heere, denk ook aan onze jonge mensen. Wil ze toch vasthouden en beschermen tegen alle invloeden van de wereld. En geef dat zij toch door u getrokken mogen worden. En dat ze jaloers mogen worden op het volk van God. We bidden van u of gij zo met ons allen wil zijn, met onze kleine kinderen. Dat de ouders toch leren hun kinderen tot u te brengen. Pleitend op dat genadeverbond, betekend en verzegeld aan hun voorhoofden. Zegen daartoe ook de opvoeding, het onderwijs dat onze kinderen krijgen. We bidden u voor hen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn in het midden van onze gemeente. U kent ze bij name. We willen ze allen voor u de Heere neerleggen. Zoals eens ook die vier vrienden dat mochten doen, toen ze die ene man op het laken brachten aan de voeten van Christus. O, wij smeken van u of gij tot hun wil spreken. Opdat ze die kracht mogen ervaren, de kracht die er ligt in u tot vergeving van zonden. Want dat is toch wel het eerste, het voornaamste. Maar dat gij ook hen gedenkt in hun ziek zijn. Wilt gij verlichting geven? Wilt gij oprichten? Wilt gij steunen in de zorg die nodig is voor hen? Heere, wij bidden u of gij ook met hen wil zijn die aan huis gebonden zijn. Die meeluisteren via de kerktelefoon. Denk aan hen. Denk aan de rouwdragenden, de bedroefden in ons midden. Troost hen toch. Er is ook blijdschap in de gemeente. Dat broeder en zuster Kraaienveld Drogendijk samen 50 jaar getrouwd geweest zijn. Wat een wonder dat gij ze gedragen hebt. En dat gij ook onze broeder gesteld hebt in het ambt. En wij bidden u voor hen samen, voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Of gij hen wilt zegenen met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat ze tot een zegen gesteld mogen worden en zijn. Heere, wij bidden u of gij de komende jaren ook met hen wilt optrekken. En dat zij mogen leven vanuit het woord ziet. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Zou u die genade willen geven? We bidden van u of gij ons zo wilt helpen bij het preken. Omring ons met uw trouwe zorg, o Heere. Doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 89 en daarvan vers 2, 7 en 9... En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Wij zingen dus Psalm 89, vers 2, 7 en 9. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 106 en daarvan het 24e vers. Nochtans was God met hen begaan, hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hater, hun verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid. Meedogenheid met Israëls wond. Vers 24 van Psalm 106 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, ik begin weer met jullie. Jullie kennen Benjamin. Benjamin, dat is de jongste zoon van Jacob. Een van de lievelingen van Jacob. En wij kennen de geschiedenis dat de zonen van Jacob door de nood gedreven, door de hongersnood gedreven, naar Egypte toe moesten reizen. En op een gegeven moment moet Benjamin ook mee. En dan staat Benjamin, die staat dan voor die voor hem nog onbekende onderkoning. En wat is die onderkoning boos. Ik heb jullie niet anders dan goed gedaan. En nu hebben jullie van mij gestolen. En die het daadwerkelijk gedaan heeft, die moet gestraft worden. En jullie kennen de geschiedenis. Want waar was de beker van Jozef gevonden? In de zak van Benjamin. Benjamin is perplex. Benjamin kijkt met angstige ogen naar die voor hem nog onbekende onderkoning die nu een rechter voor hem is. Maar waar zal hij ook naar kijken? Ja, zegt iemand, dominee, hij kijkt ook naar zijn broer Juda. Waarom dan? Nu, wat had Juda beloofd? Vlak voor het vertrek bij de oude vader vandaan had Juda immers gezegd: Vader, ik zal borg voor hem zijn hoor. Ik zal voor hem instaan hoor. En daarom kijkt Benjamin nu naar Juda. Zal Juda nu woord houden? Wat hij beloofd heeft? Zal Juda nu naar voren komen? Zal Juda nu tussen hem en tussen die strenge rechter, die onderkoning, gaan staan? En jawel, kijk eens, Juda komt in beweging en hij vraagt het woord. En hij treedt op voor het aangezicht van die strenge rechter, die onderkoning. En hij gaat als het ware pal staan voor Benjamin. En dan houdt hij een pleidooi. En stelt hij zich voor de volle 100% verantwoordelijk voor de daad van Benjamin. En stelt hij zich voor de volle 100% beschikbaar om de schuld die Benjamin op zich genomen heeft te betalen. En doet hij een beroep op het hart van die strenge rechter om dan Benjamin te laten gaan. Want, zegt hij, als Benjamin niet terugkomt, dan zal dat de dood van mijn oude vader betekenen. En dan zal ik altijd gezondigd hebben tegen mijn vader, want ik heb het tegenover mijn vader beloofd dat ik voor Benjamin borg zal zijn. Kijk, en dan zijn we midden in onze tekst. En dan maken we een grote sprong naar onze tekst, naar Hebreeën 7 vers 22, wanneer wij deze middag willen nadenken over dat woord borg. Ik zal borg voor hem zijn, vader, had Juda gezegd. En nu ziet Benjamin dat hij daadwerkelijk zich houdt aan dat woord. En in onze tekst gaat het ook over een borg. Over iemand die veel meer waard is dan Juda. En die een veel grotere schuld op zich genomen heeft dan Juda. En die borg is om een groot volk zalig te maken. Daar willen we naar luisteren vanuit onze tekst, gemeente, ook als nabetrachting op het heilig avondmaal. Jezus borg van een beter verbond. En dan staan we stil bij een drietal vragen. Allereerst vragen we aan de tekst, om welk verbond gaat het hier? Ten tweede, om welk borgwerk gaat het hier? En ten derde, om welke bondgenoten gaat het hier? Dus Jezus borg van een beter verbond. Drie vragen stellen we aan de tekst. Om welk verbond gaat het hier? Want in onze tekst staat, en van een zoveel beter verbond. En om welk borgwerk gaat het hier? Is Jezus borg geworden? En om welke bondgenoten gaat het hier? En dat zit in het woordje verbond. En van een zoveel beter verbond. Zo begint onze tekst. En als je dat zegt, dan veronderstel je dat er dus ook nog een ander verbond is. Een verbond dat minder goed is dan het verbond dat in onze tekst naar voren komt. Wat een verbond is, dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Je moet eens even denken aan je allerbeste vriend. Wie is dat? Dat weet je misschien wel. Die vertrouw je eigenlijk het meeste. Daar vertel je ook je geheimen aan. Daar heb je misschien wel een soort verbond mee gesloten. Een soort afspraak. Dat je zegt, dat doen wij met z'n tweeën en daar houden wij ons aan. Gaat het hier over zo'n verbond? Een verbond tussen twee mensen? Wat we ook wel bijvoorbeeld in de Bijbel tegenkomen, denk aan David en Jonathan, die allebei hele goede vrienden van elkaar waren en een verbond met elkaar hadden gesloten. Nee, het gaat hier over een verbond tussen de Allerhoogste God en een zondaar, een mens, een schepsel. Het eerste verbond dat God gesloten heeft met een mens, dat is het werkverbond. Dat heeft God gesloten in het paradijs toen hij Adam en Eva geschapen had. En toen heeft hij met Adam een afspraak gemaakt, een verbond, een werkverbond. God heeft toen tegen Adam gezegd, Adam, als jij je best doet, dan zul jij eeuwig blijven leven. Dan mag je altijd in het paradijs wonen. Je mag overal van eten, behalve van die ene boom, dat is een proef op de som of je echt voor 100% gehoorzaam zult blijven. Dat is een heel makkelijk gebod, om die boom te laten staan en van de vrucht niet te eten. Doe je best, Adam. En denk erom, als je daar wel van eet, dan is het onherroepelijk, dan is er geen weg meer terug, dan zul je sterven. Dat is het werkverbond. En wij weten dat Adam en Eva dat werkverbond hebben verbroken. Ze zijn ongehoorzaam geweest en daarom is dat verbond ook niet meer te herstellen. Maar vlak daarop komt God met een ander verbond. En dat is het genadeverbond. En daar gaat het over in onze tekst, over het genadeverbond. En nu heeft dat genadeverbond twee periodes. De eerste periode, dat is de periode van het Oude Testament. En daarom wordt dat ook wel de tijd van het oude verbond genoemd, van het genadeverbond. En de tweede periode breekt aan bij de komst van de Heer Jezus. En daarom wordt dat de nieuwe bedeling, het nieuwe verbond genoemd. Eerst gaan we maar kijken naar die oud-testamentische openbaring van dat verbond. Waar begon dat ook alweer? Jongens en meisjes, Dat begon vlak na de zondeval. Toen heeft God dat bekendgemaakt. Die heeft gezegd, Adam en Eva, jullie hebben het werkverbond verbroken en dat is onherstelbaar. En ik ga nu een nieuw verbond met jullie aan. Ik zal het doen. Jullie kunnen het niet meer doen. Maar ik zal het doen. Dat is eigenlijk de kern van het oude verbond. En dat oude verbond loopt als een rode draad door het Oude Testament heen. We kunnen maar een enkel moment noemen, maar een van de belangrijkste momenten is wel de roeping van Abraham. En dat God dan met Abraham verder gaat en dat hij een apart volk neemt en dat hij aan dat volk bijzondere voorrechten geeft. Voorrechten van het genadeverbond. Hij gaat aan dat volk priesters geven, profeten geven, koningen geven, offers geven. Hij geeft een huis van God. Hij geeft beloften aan dat volk. Dat is het oude verbond. En dan breekt de tijd van het Nieuwe Testament aan. En dat is de tijd dat de Heer Jezus komt. Dat Hij spreekt door middel van de Zoon. Dat is de tijd dat de Heilige Geest wordt uitgestort. We gaan terug naar onze tekst. Wat was de vraag ook alweer aan de tekst? Om welk verbond gaat het in de tekst? Om het werkverbond? Nee, uiteraard niet. Om het verbond in de oude bedeling? Ook niet. Maar om een zoveel beter verbond. Dat is dus het genadeverbond in de nieuwe bedeling. En waarom noemt Paulus dat nou een beter verbond ten opzichte van het Oude Testament? Dat doet hij om een hart onder de riem te steken bij de jonge christenen, de Hebreeën. Die Hebreeën die werden geplaagd door de Joden. De Joden zeiden, wij zijn het echte verbondsvolk. En wij hebben tenminste de tempel en wij hebben de priesters en de offers en de ceremonieën. En jullie hebben niks. En dan wil Paulus die wil laten zien dat juist de christenen een veel beter verbond hebben. Dat na Pinksteren eigenlijk geopenbaard is. Het oude verbond, zo zegt Paulus, dat is beperkt. Maar het nieuwe verbond, dat is volmaakt. Het oude verbond, dat is de schaduw. Maar het nieuwe verbond, dat is de werkelijkheid. En dan laat hij dat zien aan de hand van de Heer Jezus. Direct al in Hebreeën 1 laat hij zien dat vroeger, toen kwamen er profeten. En die profeten die spraken namens God. Hebreeën 1 vers 1. Maar nu, zegt Paulus, nu is hij gekomen door de Zoon. En hij spreekt via de Zoon tot jullie. En dan komt hij bij Hebreeën 1 vers hoofdstuk 1 en 2. En dan gaat hij laten zien dat de Heer Jezus, de Zoon van God, uniek is. En dat ze zich daarop moeten richten. Dat hij zelfs boven de engelen gesteld is. Tot wie heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En in hoofdstuk 3 gaat hij de Heer Jezus vergelijken met de belangrijkste man voor het Oude Testament. Jongens en meisjes, wie is dat? Wie zal dat zijn in het Oude Testament? De belangrijkste man voor de Joden. Dat is Mozes. En hij zegt ook, Mozes was trouw in heel zijn huis. Maar niet zo trouw als de Heer Jezus. En dan in hoofdstuk 3 komt hij bij zijn eigenlijke onderwerp. Dan gaat hij de Heer Jezus vergelijken bij Aaron. Wie was Aaron ook alweer? Oh ja, dat was de hoge priester. En dan gaat hij laten zien dat de Heer Jezus nou de volmaakte hoge priester is. Die gekomen is om het volmaakte offer te brengen. Want die oud-testamentische priesters, die hebben nooit echt kunnen voldoen. Maar deze hoge priester werkt. En dan gaat hij naar dat woord toe. Naar dat woord borg, onze tweede gedachte. Dus onze eerste gedachte, dat was om welk verbond gaat het. Probeer het te onthouden, daarom doe ik het ook een beetje langzaam en duidelijk. Het gaat dus om het genadeverbond in onze tekst. En wel in de nieuwe bedeling. Het genadeverbond in de nieuwe bedeling. De tweede vraag. Om welk borgwerk gaat het hier? Er staat in onze tekst, en van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. In de grondtekst staat de naam Jezus achteraan. En dat doet Paulus met opzet, omdat Paulus naar een climax toe werkt. En je zou het dus ook zo kunnen vertalen, van een zoveel beter verbond is borg geworden Jezus! Die persoon, daar gaat het om, die duidelijk te identificeren is, die mens geworden is, wiens naam is Jezus. Wat is Jezus dan geworden? Borg. En dan vooral in de hoedanigheid van een hoge priester. Wat is een borg? We kunnen dat lezen in het woordenboek van Dalen. Die zegt dan, een borg dat is een persoon die zich voor een ander, voor het geval dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, aansprakelijk stelt. We kennen dat, vroeger moest dat bij de bank, dan moest je vertellen wie je borg was als je een hypotheek afsloot. En dan zei de bankier van wie is dat? Want ja, voor het geval dat u uw verplichtingen niet na kunt komen, dan kunnen we daar een aanspraak op doen. Nou, dat is mijn vader, die heeft zich borg gesteld. Dus als ik mijn schuld niet kan betalen, dan kunt u mijn vader bellen. En dan de dikke Van Dalen, die geeft ook nog een prachtige definitie. Bij Christus is onze borg. En dan schrijven ze, hij stelt zich aansprakelijk voor het voldoen van onze zondeschuld. Nu staat er in onze tekst dat hij borg is geworden. Was hij dat eerst niet dan? Nee, zo moeten we dat niet lezen. Want hij is borg van eeuwigheid. We kunnen dat lezen in de Bijbel. Dat staat in Openbaringen 13 vers 10. Daar staat dat hij als borg, als lam geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Hoe kan dat, zegt iemand, dominee? Dat kan toch niet? Hij is toch pas geslacht op Golgotha? Maar dat moet je zo zien dat hij geslacht is in het besluit van God. Toen God dat besluit genomen heeft in de eeuwigheid, toen was dat voor God een werkelijkheid. Van eeuwigheid dus geslacht. En toen is hij geslacht in het Oude Testament. In de belofte. In de offers. In de ceremonieën. En op een gegeven moment is hij metterdaad geslacht. Toen hij gekruisigd werd op Golgotha. En hij wordt geslacht. Hier in het hart van Gods kinderen. als zij door een waar geloof hem mogen leren kennen als borg. En van een zoveel beter verbond, dat is een genadeverbond, is Jezus borg geworden. Een unieke tekst. Het is de enige tekst in de Bijbel waar Christus nadrukkelijk borg wordt genoemd. Je zult tevergeefs gaan zoeken in de Bijbel of ergens ook Christus borg wordt genoemd. Dat is alleen in deze tekst. En dat spitst zich dan toe op het priesterambt van de Heere Jezus. Juist als priester is hij borg geworden in dat verbond. In welk verbond? Niet in het werkverbond. Was dat ook alweer? Ja, Adam overtreden. Daar is geen sprake van een borg. Dat kon niet meer hersteld worden. Dus binnen dat verbond was er geen borg. En het oude verbond dan? Het Oude Testament? Hoe zat dat dan precies? De gelovigen van het Oude Testament, die moesten toch wel een borg hebben, dominee? Jazeker. Waren er toen borgen? Ik spreek in meervoud, tussen personen, ja. Tenminste, ze hebben een poging gedaan om een tussenpersoon te zijn. In het bijzonder de Oud-Testamentische priesters. Zij hebben een poging gedaan om voor het volk op te treden voor het aangezicht van God. En voordat ze dat deden, moesten ze eerst voor zichzelf gaan offeren, omdat zij zondig waren. En zo gingen ze dan namens het volk naar God toe, om voor het aangezicht van God te verschijnen met hun offers. Duizenden dieren hebben ze geslacht. Duizenden liters bloed zijn er gevloeid. Al die eeuwen door, tijdens de oude bedeling van het genadeverbond. Maar zij hebben de zonde schuld niet kunnen wegnemen. De dichter zingt, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Het riep allemaal om de volkomen borg. Elke keer weer in het Oude Testament, als die hoge priester zijn werk had gedaan, riep het om die volmaakte hoge priester, om het volmaakte offer. Want God is er niet tevreden mee. God kan er niet mee verzoend worden met al die offers. Kijk, en dat laat nu Paulus zien. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Priester geworden. Hij laat dat ook zien in de context. Hij laat bijvoorbeeld zien in vers 27 dat die priesters alle dagen moesten offeren. Eerst voor hun eigen zonden en daarna voor de zonden van het volk. En in vers 26 laat hij zien dat alleen hij voldeed aan de eisen die God stelt aan een hoge priester. Welke eisen dan? Vers 26, heilig moest hij zijn. Dat was Aaron niet. Denk maar aan het gouden kalf. Onnozel, dat betekent onschuldig. Dat was Aaron niet. Onbesmet. Nou, dat kon zeker Aaron niet zijn, want je raakt altijd wel ergens door besmet. Maar de Heer Jezus niet. Afgescheiden van de zondaren en hoger geworden dan de hemelen. Vers 24. Onvergankelijk was hij. Dat kun je van Aaron en zijn opvolgers niet zeggen. Elke keer stierven zij weer en moest er een opvolger komen. Maar hij is tot in alle eeuwigheid priester. En dan vers 27 uiteraard weer. En dan gaat het daar over dat eenmalige offer.
Dat hij zijn bloed gestort heeft, dat was genoeg. Terwijl die oud-testamentische priesters elke keer weer opnieuw moesten offeren. Van zoveel beter verbond, zegt Paulus. Horen jullie dat, jonge christenen van de Hebreeën? Dat jullie eigenlijk een veel rijker verbond hebben dan de Joden die nog steeds blijven steken in dat oude verbond. Dat jullie iemand hebben die een volkomen borg is om aan het recht van God te voldoen. En wat voor betekenis heeft dat nou ook op deze zondag, deze avondmaalzondag? Dat is in het bijzonder omdat dat borgwerk centraal staat tijdens het heilig avondmaal. De Heer Jezus is de borg. En een borg die staat ertussen. Tussen God en de zondaar. En hij treedt allereerst op voor God. En daar staat hij voor God. Als waarachtig mens en rechtvaardig mens en als waarachtig God. Om nu met God een afspraak te maken, met eerbied gesproken. Voor die mens die gevallen is. Zodat God met die mens in een verbond kan treden. En zo komt hij voor het aangezicht van zijn vader te verschijnen. En hij vraagt, ik zeg het maar heel eenvoudig. Vader, wat zijn de voorwaarden die u stelt aan de mens? Opdat zij met u in een verbond kunnen treden. En dan zegt de vader iets heel eenvoudigs. Een volkomen gehoorzaamheid. Dat vraagt de vader. Daar heeft hij toch recht op. Zo had hij toch Adam en Eva geschapen. Dat vraagt hij dus van mij. Een volkomen gehoorzaamheid. Vader, ik zal u die geven. Ik zal aan die voorwaarden voldoen. Ik draag uw heilige wet in het binnenste van mijn ingewand. Ik zal gehoorzaam zijn, niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook van binnen in mijn hart. Ja, maar zegt de vader, die gehoorzaamheid, die heeft nog meer in zich. Wat dan, vader? Dat u de straf aanvaardt, want de straf moet wel doorgaan. Dat is de dood. En daar moet hij dan ook gehoorzaam aan zijn. Vader, ik aanvaard die straf. En zo is hij voor het aangezicht van God de Vader bezig geweest om de dingen te doen die bij God te doen waren. Je kunt hem wat dat betreft vergelijken met Juda, die ook tegen zijn vader Jacob zei, Vader, ik zal voor hem instaan, hoor, voor Benjamin. Ik sta er garant voor dat Benjamin terugkomt. Zo staat hij dus voor het aangezicht van zijn vader en wij weten dat hij dat gedaan heeft. Maar tegelijkertijd heeft een borg ook te maken met die mens. Hij is een bewogen borg. En hij ziet die mens in zijn verlorenheid. En hij gaat met die mens ook met eerbied gesproken die afspraak duidelijk maken. Die in zijn verlorenheid ligt. En wat zegt hij tegen die mens? Ik zal Dat zegt hij tegen die mens. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal dat vlees en dat goddeloze hart uit je wegnemen. En ik zal je een nieuw hart geven. En ik zal maken dat je in de inzettingen God zult wandelen. Ik zal dat instrument aan je geven waardoor je deel krijgt aan al de weldaden van het genadeverbond. Dat is een borg. Hij wijst op zichzelf. Hij zegt tegen die arme en verloren zondaar: in mij zullen de beloften van het genadeverbond ja en amen zijn. Wat was ook alweer onze tweede gedachte? De vraag om welk borgwerk gaat het hier? Om het borgwerk van de Heer Jezus. Dan gaan we naar de derde vraag. Om welke bondgenoten gaat het hier dan? En ik zei al, dat zit hem in dat woordje verbond dat hier vertaald is. Er staat in het Grieks het woord diatheke. Wat je ook kunt vertalen met testament. En hier wordt het vertaald met verbond. Het is de eerste keer in de Hebreeënbrief dat Paulus dit woord gaat gebruiken. Dat is een heel belangrijk woord in de Hebreeënbrief. Het verbond. Dat is datzelfde verbond dat hij met Abraham heeft opgericht. Het genadeverbond. Maar dan in de nieuwe bedeling. En waarom kiezen onze Statenvertalers er dan voor om het hiervoor verbond te vertalen en elders in de Hebreeënbrief in Hebreeën 9 vers 16 voor testament? Nou, dat hebben ze gedaan omdat zij het verband van de tekst goed gelezen hebben. In Hebreeën 9 vers 16 past beter de vertaling testament. Wij weten allemaal wat een testament is. Vraag het maar eens aan je opa. Hebt u al een testament? En wat betekent dat dan, opa? En dan zegt opa, als ik dan sterf, dan mag dat opengemaakt worden door de notaris. En dan staat er precies ingeschreven hoe ik al mijn geld en mijn bezittingen heb verdeeld. Dat weten jullie nu nog niet. Maar dan zullen jullie dat te horen krijgen. Maar dan moet ik wel sterven. En dan zal dat uitgedeeld worden. Dat is een testament. Dat past beter bij Hebreeën 9 vers 16. Maar hier past beter het woord verbond. Omdat het hier gaat om twee partijen. Die bij elkaar gebracht moeten worden. Door die borg. Om welke partijen gaat het hier dan? Het gaat hier om de Allerhoogste Majesteit. God, de Heilige God. Dat is de ene partij. De andere partij, dat is de mens. Dat is de schepsel. Gevallen Adams kind. Dat is Gods uitverkoren kerk, geliefde. En dat hij, dat is Christus, daarvan de tussenpersoon is. De borg, de middelaar. Tussen God de Vader en die verloren, doch verkoren zondaar. Wij lezen namelijk in Jeremia 31 vers 33. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de plaats die de Heer Jezus dan inneemt in dat verbond, dat is de plaats van een borg. Hij gaat die belangen van die beide partijen gaat hij behartigen. Hij staat daarvoor in, voor de volle 100%. Hij zal zorg dragen voor de eer van God en de zaligheid van zijn kerk als borg. Hij kan bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God. En hij zal met een volkomen gehoorzaamheid komen, zodat dat genadeverbond van kracht kan gaan. Hij gaat daar staan voor de beledigde partij. Zoals Juda stond voor Jozef, die beledigd was, verontwaardigd was en terecht. Hij was immers zo goed geweest voor de broers. En God is de beledigde partij. En God is toornig over de zondaar, over zijn schepselen en terecht. Hij is immers zo goed geweest voor hen. En ze zijn des doodschuldig, ze moeten verdoemd worden. En terecht, want dat is naar het rechtvaardig oordeel van God. Maar daar staat die borg tegenover hen, met een volkomen gehoorzaamheid. Een daadwerkelijke gehoorzaamheid, doordat hij wandelde naar de wet van God. Maar ook de lijdelijke gehoorzaamheid met zijn lijden, met de tekenen van zijn lijden staat hij daar als borg. Hij laat het zien. Voor het aangezicht van zijn vader laat hij zijn wonden zien. Hij laat zijn bloed zien. Hij heeft volkomen voldaan aan al de voorwaarden die God de Vader gesteld heeft. Om nu met een arm en een verloren zondaar in een verbond te treden. En hij staat daar met een naam. Namelijk de naam Jezus. En dat betekent, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En met die naam gaat hij zich openbaren aan die zondaar die daar in zijn verlorenheid ligt. En die de schuld in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Die verdoemd moet worden. Die zondaar. Die aan het recht van God absoluut niet kan voldoen. En hij gaat zich aan die zondaar openbaren, geliefde. In de belofte. Zo daalt God in Christus af naar Adam. Als hij daar als een vreesachtige tevoorschijn moet komen. Als een schuldige. Als een naakte zondaar. Voor de heilige rechter. En dan gaat er niet gelijk een bliksem van God uit om hem te verteren. Maar dan komt God met zijn belofte, de belofte van het genadeverbond. Om dan dat waar te maken dat er een borg is tussen God en de zondaar. We gaan het toepassen. Om welke twee partijen gaat het? Het gaat om God als de beledigde majesteit. En de verloren, doch verkoren zondaar, die daar deelgenoot van wordt, van dat genadeverbond. En als we het dan gaan toepassen, dan willen we dat toepassen met betrekking tot het heilig avondmaal en de nabetrachting op het heilig avondmaal. En dan spreek ik eerst u aan, die nog niet wezenlijk deelt in de weldaad van het genadeverbond. U die nog geen waarachtige geloofskennis hebt aan de weldaden van het genadeverbond die uitgedeeld worden door de middelaar. En als ik u aanspreek, dan wil ik u allereerst waarschuwen voor een list des duivels. En wat is dat? Dat u zich gaat ophouden met de vraag of u wel of niet uitverkoren bent. Dat is een list van de duivel. Zult u dat onthouden? Ik heb dat niet van mezelf. Anders dan zou ik dat niet met vrijmoedigheid zeggen. Maar dat las ik in het genadeverbond van Thomas Bostel. En die heel nadrukkelijk zegt dat de weldaden van het genadeverbond voor de uitverkoren kerk zijn. Maar hij kent de listen en de pijlen van Satan die dan gelijk ook dan die pijl misbruikt door bij een zondaar dat naar binnen te laten slaan met de gedachte, oh, dus dan moet ik eerst weten of ik een uitverkorene ben en dan kan ik pas echt nadenken of die weldaden van het genadeverbond echt wel voor mij zijn. Nee, zegt hij. Dat weten wij niet. Dat is een list van de duivel. Waarom is dat een list van de duivel? Omdat je dan constant gaat redeneren. En redeneren, dat is God onteer. En dan gaat dat postvatten in je gedachten. En dat raak je bijna nooit meer kwijt als je niet uitkijkt. Dan ga je echt redeneren van, nou ja, kijk, als ik dan toch niet uitverkoren ben, ja, dan kan ik van alles gaan doen. Dan kan ik wel door de week naar de kerk gaan, ik kan dikke boeken gaan lezen, ik kan mijn knieën kapot bidden. En ik kan proberen om zo streng mogelijk te leven, maar als ik dan toch niet uitverkoren ben, nou dan ga ik toch voor eeuwen verloren. Dus ja. En als je dan de andere kant opslaat, dat je dan als volgt redeneert, ja, kijk, luister goed, als ik dan toch uitverkoren ben, ja, dan kan ik nog net zo goed de bloemetjes buiten zetten en dan kan ik net zo goed heel zondig gaan leven. En wat heeft het dan voor zin om naar de kerk te gaan? Nou ja, goed, dan ga ik voor mijn vader en moeder nog wel 's middags. Maar als ik dan toch misschien wel uitverkoren ben, dan zal het toch op een gegeven moment wel een keertje komen. Voel je dat redeneren? Dat is een list des duivels. Ja, maar dominee, als je nou nog niet deelt in de weldaden van het genadeverbond, hoe moet je dan mee omgaan? Dan moet je niet denken vanuit jezelf. Neem dat allereerst mee. U die vanmorgen niet aan het avondmaal kwam. Dat je denkt van, hoe zal ik er ooit komen? Ik sta als aan de grond genageld. Ik ben onbekeerd en ik kan mezelf toch niet bekeren. En hoe zal ik ooit toch deelachtig worden aan dat ware geloof? Maar probeer dan eens te denken vanuit God, geliefde. Dat God in je leven gekomen is met de belofte van het genadeverbond. Met de prediking van het genadeverbond. En dat niet alleen maar gewoon hier als gemeente, maar ook particulier, persoonlijk. Een iegelijk van u is gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En je naam is erbij genoemd dat de Heere met die belofte tot je gekomen is. En wat is dat voor een belofte? Dat is een kostelijke belofte van vrije genade, onbekeerde zondaar in ons midden. En wat betekent dat vrije genade? Dat u aan niet ene voorwaarde hoeft te voldoen. Dat weet God de Vader. Dat u ook aan niet ene voorwaarde kunt voldoen. Heeft God dan die voorwaarden zomaar een beetje weggemoffeld? Nee. Die voorwaarden die heeft hij op de schouders van de borg gelegd. Van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus heeft aan al die voorwaarden voldaan. En daarom kan de dichter je in de mond leggen. Al wat u ontbreekt schenk ik zo uit smeet, wild en overvloedig. Omdat Christus aan de voorwaarden voldaan heeft. En zo komt dat genadeverbond als vrije genade tot een arm en een verloren zondaar. En kan de dienaar des woords zeggen, komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden nog geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Voel je? Kijk, en dat wij altijd opkomen vanuit dat werkverbond, dat is de ziekte van ons verdorven, goddeloze ongeloof. Wij geloven dat niet, dat God onvoorwaardelijk tot de zondaar komt. Maar wij verwerpen dat vanuit het ongeloof, gelieden. En daarom is het zo moeilijk preken tot mensen die van nature door de wet opgevoed zijn. En altijd weer bij de wet te raden gaan om zo aangenaam te worden voor God. Daarom wordt dat ook afgebroken en afgesneden door de Heilige Geest, geliefden. En hoe doet hij dat? Door de geestelijke kracht van de wet naar binnen te brengen. En dat is een ontzaglijke zaak, geliefden. Daar moet je niet gering over denken. Want anders dan blijf je altijd maar steken bij, nou ja, ik heb wel eens een keer gelogen. Ja, ik heb wel eens een keertje naar een minder verantwoorde film gekeken. En ik ben ook niet altijd even eerlijk in de handel. Dan blijf je daarin steken. Maar die geestelijke kracht van de wet, die komt daar binnen toe. En dat is als een mes die alles open en bloot legt. En die zegt, ach man, de minste gedachte, de minste gedachte, de minste begeerte tegen de heilige wet van God maakt je verdoemelijk voor God. Weet je dat? En ook al die vromigheid die probeert aan te dragen. Wees nou eens eerlijk. Kleef daar de hoogmoed niet aan. En de eigenwillige godsdienst. Want we zijn toch zo vroom, gemeente. Ik ook hoor. Echt waar. Want als er dan een levensverandering en een levensverbetering optreedt in het leven van een mens. En hij blijft daarin steken. Dan wordt hij een vrome farizeeër. En dan gaat hij neerkijken op al die mensen die nog steeds zo'n zondig leven aanhaven. En dat alles er maar een beetje op door kan. En zo kijken ze er tegenaan. Nee, ze gaan niet aan het avondmaal. Want zover zijn ze nog niet. Maar ze zijn toch al wel een klein beetje verder dan. Gelijk die tollenaar daarachter in de tempel. Kijk, en dat is een teken dat je nooit recht ontdekt bent aan je verloren staat voor God. En daarom is dat zo noodzakelijk. Wat, dominee, dat je gaat ontdekken dat je met God van doen hebt. Voordat die borg werkelijk dierbaar, gepast, waarde voor je gaat krijgen, gaat de Heilige Geest dat uitwerken, hoor. Want denk erom, dat is geen kleinigheid geweest wat die lieve borg voor het aangezicht van zijn vader heeft beloofd. Vader, ik zal aan al die voorwaarden voldoen. Daarmee heeft de borg gezegd dat hij naar de verdoemenis zal gaan. Voor dat verloren volk van God. Kijk, en daarom roept die recht ontdekte zondaar. In de overtuiging, verloren, heren, verloren, voor eeuwen verloren, voordat het evangelie toegepast wordt in zijn ziel. Dat hij echt ook gaat zien en gaat verstaan en gaat begrijpen. Dat mijn eigen gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed zijn. Dan ga je echt walgen van jezelf, van al die vrome gebedjes. Van al die vrome bedoelingen. Zwijgend ga je dan over de aarde, gemeente. Als onder een donkere wolk. En dat je zegt, straks dan gaat het gebeuren. Dan ga ik voor eeuwen verloren en dat naar recht. Totdat het God behaagt. Dat vrije te laten zien. Dat onvoorwaardelijke. Van het genadeverbond. Duizenden keren het evangelie gehoord en nooit gehoord. Duizenden keren het aanbod van genade gehoord en toch nooit gehoord. Hoe ruim het ook gepredikt werd. Maar dan behaagt het God. Dat wonder Ephata. Zodat je het hoort. Hoort. En uw ziel zal leven. En dat is de stem van de borg. In dat evangelie. Als hij zegt, ik zal. Nadat hij al de voorwaarden. Voor het aangezicht van zijn vader heeft voldaan. Mag en moet hij en zal hij naar dat arme verloren zondaarsvolk gaan. Om daar het evangelie te openbaren in zijn hart. En daarom als u daarover tobt, bekommer de ziel in ons bidden. Dan moet u dit goed onthouden. Dat de Heilige Geest u in de bekommering laat totdat het moment aanbreekt dat u een welgevallen krijgt in de straf van uw ongerechtigheid. Dat u daar amen op zegt. En dat u alle pogingen om daaraan te ontsnappen opgeeft. En zegt, uw doen is rein, Heere. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dat de Heilige Geest dan dat wonderlijke moment in je leven doet plaatsvinden. Dat hij je opraapt als een doodde, als een verlorene. En dat hij dat laat beleven, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En dat door hem, die hij in de tijd heeft gezonden, en die voor het aangezicht des vaders heeft gezegd, ik zal borg voor hem worden. Geliefde avondmaalganger in ons midden, heb u daar nou iets van mogen proeven en smaken vanmorgen aan de tafel des Heren? Van dat werk. Is het in uw hart gaan leven, misschien niet letterlijk met de woorden van onze tekst. En van een zoveel beter verbond is hij borg geworden. Is Jezus borg geworden. Als het goed is, dan moet u daar toch iets van kennen. Van die naam Jezus, dat die in het evangelie aan je geopenbaard is. U gaat toch niet af op een onbekende gastheer? Nee, ik zeg natuurlijk niet dat u er alles van kent. Dat is onmogelijk. Daar heb je de eeuwigheid voor nodig. Maar u kent er toch wel iets van. En wanneer hij toch zichzelf aan u bekend gemaakt heeft door de prediking van het evangelie en door de werking van de Heilige Geest, dat ware geloof heeft geschonken om hem aan te mogen raken, dan is er toch kracht van hem uitgegaan. En dan heb u toch mogen ervaren dat die fontein hier stopte, de heerschappij van de zonde afgenomen werd. En dat er een reinigende kracht van hem uitging. Waardoor u vrede in uw ziel kreeg. En de vrijmoedigheid ontving om door hem tot God te gaan. Omdat God door hem tot u gegaan is. Om dan te ervaren. O, dat is een zoveel beter verbond dan het oude verbond. Toen door die oud-testamentische priesters telkens een poging werd gedaan om te bemiddelen tussen God en het volk. Maar deze, die onvergankelijke en heilige, onnozele, heerlijke, kostelijke, onschuldige priester die voor het aangezicht van God een volkomen offer heeft gebracht. Deze, die medelijden kan hebben. Die bewogen is met arme verloren zondaren omdat hij zelf ons vlees heeft aangenomen. Die weet welke strijd zo'n arme tobber heeft. Zo'n verloren zondaar met al zijn zonden en ongerechtigheden die alleen maar opstapelen. En die niet weet hoe hij ooit met God verzoend moet worden. Deze is het. Deze is het die daadwerkelijk tussentreedt. Deze is het die tot die arme zondaar zegt, vanuit zijn profetisch ambt. Het zal waar en zeker zijn hoor, datgene wat u beloofd is. Dat zal daadwerkelijk uitgevoerd worden, door mij. Daar zal ik voor in staan. Daar sta ik voor in, omdat ik het fundament gelegd heb, om die belofte waar te maken in je ziel. En ik ben een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En daarom als u vanmorgen avondmaal gevierd hebt. En u hebt daar iets van mogen proeven en smaken. Van dat dierbare bloed dat tussentreedt. Dat toegepast wordt in het verslagen zondaarshart. dan is hij u vanmorgen dierbaar geworden. Dierbaarder, nog meer dierbaarder geworden dan voorheen. En dan gaat al uw verlangen en al uw zinnen gaat naar hem uit. En dan is het uw gebed, och, dat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding en zijn dood gelijkvormig worden. Dat ik hem hoe langer hoe meer zou mogen kennen. O, dan kun je Benjamin verstaan, die daar zwijgend voor Jozef stond. Maar toen ging zwijgen van verwondering dat Juda daar voor hem stond. En dat hij echt ook diepe achting had voor Juda. Diep respect. Dat Juda woord hield. Dat Juda daar de plaats inneemt van Benjamin. Hoeveel te meer wanneer er een schuldige Benjamin in ons midden is. En de meerdere Juda daartussen treedt. Door de bediening van de Heilige Geest. Dat ik dat door het geloof mag zien. O, dan blijft er maar één ding over. En dat is verwondering. Aanbidding. O, dan komt er een begeerte in je hart om die meerdere Juda alle eer te geven. En hem ook aan te prijzen voor arme verloren zondaren. Ga naar Juda toe. Ga naar hem toe en vraag of hij uw borg wil zijn. Amen. Gebed. Heren, wij bidden en smeken van u of gij toch met uw Heilige Geest de stille naprediker wilt zijn van dit uw heilig woord. Dat betere verbond, dat is het genadeverbond. Dat borgwerk, dat is het werk van u, o Heer Jezus. En de partijen, dat bent u en dat is uw uitverkoren kerk. Dat is de kerk die eenmaal zalig wordt. Die door een waar geloof deelgenoot gemaakt wordt van al deze weldaden. En wij bidden van u of gij toch uit genade ons persoonlijk dat deelachtig wilt maken. Voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer. En dat tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel om Jezus wil. Amen. Het is trouw al wat hij ooit beval, het 5e van 111.
graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.